Weet je welke kant de hemelijk geloof opkeek? Terwijl God wegkeek van Jezus, keek hij naar jou en mij. Want door weg te kijken van Jezus, kon God naar jou en mij kijken. Terwijl God Jezus verliet. Jezus, dat ik zeg, maar God, waarom hebt u mij verlaten? Het was eigenlijk ook het moment dat God de stap naar jou en mij toe kon doen. Gods stap weg van Jezus was ook Gods stap naar jou en mij. Omdat God Jezus verliet en hij de straf droeg, daar aan het kruis, kon God de stap naar jou en mij doen. En ik heb zo het gevoel dat ik moet zeggen, misschien voor iemand hier, voor iemand thuis, je bent geliefd. Je bent geliefd door God. God deed een stap weg van Jezus, omdat hij het verlangen had de stap naar jou te doen. God kijkt niet naar je schuld. God kijkt niet naar wat er fout gaat. God kijkt naar jou. En wat niet goed is, heeft Jezus gedragen aan het kruis van Golgotha. Je hoeft het niet meer te dragen. Je hoeft het niet meer goed te maken. Je hoeft niet Gods liefde meer te verdienen. Je hoeft het niet goed te doen. Je bent geliefd. En hij droeg alles aan het kruis van Golgotha. Toen de hemel wegkeek van Jezus, keek de hemel naar jou. En ik bid dat de liefde van Jezus, waar je ook bent op dit moment, misschien de podcast aan het luisteren in de auto, misschien thuis aan het kijken, misschien deze week ergens dat momentje dat je even naar dit moment luistert. Ik wil je zeggen, je bent geliefd. Maar misschien ook wel als je hier in deze zaal bent. En God al misschien zo lang kent, maar ergens dat gevoel van echt geliefd te zijn door God verloren bent. Ik wil je zeggen, je bent geliefd. Hij hing daar voor jou. God keek weg van Jezus om naar jou te kijken. En dan, als dit je raakt, wil ik je gewoon vragen om je hart mee te bidden. Misschien wel thuis als je Jezus nog helemaal niet kent. Als je God nog helemaal niet kent of als je hier bent. Zegt Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij stierf van het kruis. Dank u wel dat God wegkeek van u om naar mij te kijken. Dank u wel, Jezus, dat u zoveel van mij hield. Om niet geliefd als ware te willen zijn daar aan het kruis, zodat ik geliefd kon zijn. Vandaag wil ik mijn leven aan u geven. Vandaag wil ik met u verder. Vandaag wil ik u leren kennen. Ik voel uw liefde stromen in mijn hart. Ik geef mijzelf aan u. Ik wil u de regering over mijn leven geven. Ik wil mezelf aan u toewijden en met u verder gaan. Raak mijn leven aan, Heer. Ook de delen die zich niet geliefd voelen. Dat uw liefde daar zal stromen. En zo bid ik, Heer, dat u zegent. Heer, en dat op dit moment als ware het kruis geplaatst wordt in harten. Het huis geplaatst wordt daar, misschien in auto's waar geluisterd wordt, in huizen waar geluisterd wordt, over deze plek waar mensen nu zijn. En dat Jezus u zichtbaar daar wordt. In Jezus' naam. Amen. Amen. En mocht dit voor jou thuis gelden, of hier en je wilde straks over vragen of doorpraten, neem contact met ons op voor thuis kan via het e-mailadres. Voor hier kun je straks iemand opzoeken. Als je dat wil, dan wil ik graag met je doorpraten. Pasen. En ik zou willen zeggen, Pasen is het feest van het open graf. En ik heb als titel voor deze paasdienst gekozen, open graf, opent toekomst. Want dat is wat gebeurde. En ik wil als eerste het verhaal ook lezen van de opstanding in Matteüs 28... Vanaf vers 1 zo bekend, maar hopelijk een verhaal wat nooit wendt. Dat rijmt, want dan blijft hij hangen in je hoofd. Een verhaal zo bekend, maar hopelijk een verhaal wat nooit wendt. Er staat het volgende. En laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen. Rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. En zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was, maar hij is hier niet. Want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten, aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Een bijzonder verhaal. En op Goede Vrijdag vieren we eigenlijk dat Jezus stierf aan het kruis. Op Goede Vrijdag staat dat kruis centraal. Waar vrijdag al die woorden aan hingen, wat gebeurt bij het kruis. En eigenlijk zou ik willen zeggen, het kruis is de plek van schuld. Het is de plek waar de schuld verzameld wordt. En tegelijkertijd de plek waar vergeving is. Maar het is de plek van schuld. Het is de plek van belijden. En wat schuld doet, schuld maakt je passief. Als er schuld is in je leven, word je passief. Want als je je schuldig voelt, verlies je je spontaniteit. Verlies je je vrijheid. Verlies je je vrijmoedigheid. En als je je schuldig voelt, word je stiller en doe je de stap naar achter. Maak je jezelf minder zichtbaar. Dat is ook meestal hoe ik op school de mensen eruit haal die hun huiswerk niet gemaakt hebben. Want dan vraag ik bijvoorbeeld: jongens, hebben jullie je huiswerk gemaakt? Dan hoef ik alleen maar een blik door de klas zo te werpen en dan weet je precies wie dat zijn. Weet je wie dat zijn? Weet niet. Dus weet je wat ze doen? Ze vermijden oogcontact. Dat moment. Want schuld zorgt eigenlijk dat je de stap naar achter doet. Het maakt je passief. En wat doet het kruis? Het verzamelt de schuld. En het kruis zet je vrij van schuld. Het kruis zegt eigenlijk: dat wat er op jouw leven ligt, dat wat niet goed gegaan is, zegt Jezus aan het kruis, dat neem ik hier over. Dat reken ik je niet meer aan. Dat wat daarvoor straf zou moeten zijn, in het geval van huiswerk niet maken, dat je strafwerk krijgt. Eigenlijk zegt Jezus, een beetje onheilig gezegd, ik maak je strafwerk. Dat is eigenlijk wat hij doet. Ik maak je strafwerk. Ik doe datgene wat er eigenlijk niet goed was. Het kruis is de plek waar je zonden zijn vergeven, de straf is gedragen. Het is ook de plek waar je van passiviteit eigenlijk in activiteit mag komen. Eigenlijk waar je identiteit hersteld wordt. Je mag zijn wie je bent. En niet hoeft te zijn wie je geworden bent door de schuld op je leven. Bij het kruis wordt de rugzak met stenen van je rug afgehaald, waardoor je soms gebukt door het leven gaat. In het gevoel het niet goed te doen, niet te voldoen, dat God boos op je is, dat het allemaal niet goed is. En bij het kruis wordt die rugzak van je schouders afgehaald. En zegt Jezus, die draag ik. Die blijft hier. Die mag niet mee achter het kruis, die blijft hier. En het kruis opent de weg naar God. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, het opent de weg naar God. En daarmee opent het ook de weg voor jou. Want er is een weg naar het kruis. En hij wil zijn leven vullen met zijn heerlijkheid in jouw leven. Jezus zegt, ik open de weg. Als er een weg is, is het de bedoeling dat je daarop gaat. Niemand zegt, oh, hier is de weg die ik moet gaan. Nou, top, gaan we hier 3 jaar kijken naar die weg die voor mij ligt. Dan is de bedoeling dat je op die weg gaat. En de weg van het kruis, de eerste stop is het graf. Het open graf. En dat is waar ik bij stil wil staan vandaag. Het open graf. Van het kruis naar het graf. Want na het kruis lijkt het in eerste instantie stil te worden. En wordt Jezus in een graf gelegd en wordt er een steen voorgerold. En ik wil je meenemen naar de plaats van het geopende graf. Een open graf zien we met Pasen. En ik zou willen zeggen, als het kruis de plek van schuld is, dan is het open graf de plek van geopende genade. Waardoor de weg vooruit weer open is. Waardoor de steen daar niet meer ligt, maar dat er een weg naar voren is. Ik zou willen zeggen, waar schuld passief maakt, maakt genade actief. Waar schuld ruimte wegneemt, geeft genade open ruimte. Geeft genade, geeft vrijheid. Dat is ook waarom we zo vaak zeggen, het kruis maakt vrij. Zodat het graf niet gesloten blijft, maar het graf open is en er ruimte is. Genade maakt actief, schept ruimte, genade geeft toekomst. Bij schuld is er geen toekomst, je enige toekomst is straf. Bij genade, het open graf, is er toekomst, is er ruimte. En ik vind het heel mooi hoe in het verhaal wat we lazen over de opstanding, de Bijbel dat zo ontzettend mooi weergeeft. Er gebeuren allerlei dingen rondom die opstanding en in de Bijbel gebeurt nooit iets voor niets. Als eerste staat er, het begint met een aardbeving. En eigenlijk is het zo'n contrast dat de schuld maakt passief en het brengt dingen tot stilte. Het brengt dingen in de dood. Schuld lijkt het einde te zijn. Er lijkt geen toekomst meer te zijn. En in situaties die vastzitten, waar geen toekomst lijkt te zijn, begint God de boel ineens te schudden. En heel vaak is een aardbeving een opening van een nieuw begin. Je ziet het ook bij Paulus en Silas in de gevangenis waar een aardbeving is en de deuren gaan open. Vaak in de Bijbel wordt dat gekoppeld aan elkaar. En dat zie je ook hier. Deze aardbeving betekent eigenlijk dat wat vast is komen te zitten, daar waar een einde leek, daar waar alle fariseeën en Romeinen naar huis gingen. Nou, hij ligt in het graf, het is gedaan, gesloten boek, hoofdstuk is klaar, over. Komt ineens God binnen. En de grond schudt. En er begint beweging te komen. De situatie wordt geschud. En zo geloof ik ook in jou en mijn leven. Dat het open graf waar we het over hebben. Soms ook symbool is van hoe het in ons leven kan zijn. Dat dingen in de dood lijken te komen. Tot stilstand lijken te komen. Geen beweging meer te krijgen is. Misschien door schuld, misschien door dingen die je overkomen. En dat je denkt, en hier stopt het. Ik zie eigenlijk geen weg naar voren meer. Waar menselijkerwijs niks meer kan gebeuren. Is eigenlijk nodig dat God dan begint in te grijpen en de boel ineens begint te schudden. Beweging brengt. Soms zeggen we dat God brengt beweging. Vragen we eigenlijk om een aardbeving. Geen letterlijke. Maar we vragen eigenlijk om, hier schud dat wat vastgekomen is. En we hebben soms nodig dat situaties geschud worden. En ik geloof dat God vastzittende situaties in beweging kan brengen op een manier die wij nooit voorzien hadden, die wij nooit gedacht hadden, maar waar we wel om mogen vragen en naar mogen kijken. Het tweede wat gebeurde, en ook die raakte me wel, in Matteüs staat, de bewakers werden als dood, versteend. Andere vertaling zegt, zij vluchten. En het gaat mij er niet even om of dat ze nou letterlijk soort versteenden daar of vluchten. In ieder geval, hun kracht is weg. En wat is het doel van bewakers? Zorgen dat het blijft zoals het is. Dat is wat die bewaker doet. Die stond daar niet om beweging in de situatie te brengen. Die stond om het daar, om dat graf, te houden zoals het is. Dat er geen beweging zou zijn. Dat dat lichaam daar zou blijven, gesloten, achter die grote steen. En zo geloof ik dat soms ook bijna letterlijk de vijand bewakers op ons leven afstuurt om de situaties in ons leven te houden zoals ze zijn. Die bewakers kunnen soms mensen in ons leven zijn. Die een situatie vastzetten. Die autoriteit, een ongezonde autoriteit hebben over je leven. Die bewakers kunnen soms stemmen in je hoofd zijn. Van dingen die je bent gaan geloven, waar we ook vorige keer met gedachten over spraken. Die bewakers kunnen allerlei dingen zijn die je vooral willen houden waar je bent. Het zal nooit veranderen, het zal altijd zo zijn. En ze staan voor de deur eigenlijk van jouw situatie. zoals ze stonden voor het graf van Jezus. Maar het mooie wat hier gebeurt is, eigenlijk als God de situatie in beweging brengt, beginnen deze bewakers hun kracht te verliezen. En ik geloof dat God soms in een instant moment en soms door een proces, en beide is gaaf, beide is mooi. Soms vinden wij het instant wat prettiger. Soms weet God dat het proces beter is. En daar kruisen we elkaar soms niet helemaal. Zeggen, joh God, ik wil dat u het nu doet. Terwijl God dan denkt, hey, maar het proces om hier door te gaan is beter voor je. Weet u, soms zijn processen meer blijvend dan instant momenten. En ik wil het aan God laten wanneer die kiest voor het instant moment en wanneer die kiest voor het proces. Maar mijn God zal altijd met mij meelopen. Hij zal er altijd zijn. En God grijpt in hier en deze bewakers worden als dood, verliezen hun kracht. En soms is nodig in ons leven dat bewakers, als het ware, zelf in de dood gebracht worden. Niet letterlijk, anders wordt het de slagpartij. Maar als het ware tot stilstand gebracht worden, tot stilte gebracht worden in je leven. En ik geloof dat God zijn kracht ook wil laten zien om door het instantmoment of soms door het proces heen, het maakt niet uit, maar God wil bewakers altijd gaan neutraliseren in ons leven. Zodat ze geen grip hebben, zodat stemmen uit het verleden je niet blijven beheersen. Of stemmen van nu geen autoriteit over je leven blijven leggen om je klein te maken, om je minder te maken. Wat ik net zei aan het begin, die woorden, je bent geliefd, zijn woorden die bij sommige mensen langs de bewakers van hun hart moeten komen. Omdat er bewakers zijn in hun leven die altijd hebben gezegd dat je niet geliefd bent. En die de situatie graag zo houden. En dan kan een gewone zin voor iemand, je bent geliefd, voor iemand anders een ongelofelijke krachtzin zijn. Die wow binnenkomt in het hart en voor bewakers in hun leven doet verstenen. En ik geloof dat Jezus dat wil doen. Wat doet Gods kracht nog meer bij de opstanding? Als eerste staat er, de steen wordt weggerold. En ik geloof ook dat God in ons leven, en daar moest ik echt aan denken met deze preek, God wil stenen die in de weg liggen in je leven, samen met jou weg gaan rollen. God wil blokkades gaan verwijderen. Ik geloof dat we mogen groeien. Ik geloof dat God ons wil leren. Zoals God, Jezus zijn discipelen meenam. En er waren blokkades in hun leven. Misschien wel bij Petrus. Ik stel niet zoveel voor. Ik ben maar een visser. Maak ook nog altijd domme opmerkingen. Wow, dit zijn nogal stenen in mijn leven die mij volgens mij heel onbruikbaar maken. Zoek een ander. Maar Jezus nam hem weg met hem en de stenen uit zijn leven werden weggerold. En Jezus wil uit jou en mijn leven stenen wegrollen die je blokkeren. Die je vrijheid beroven. Die je ruimte beperken. De steen van het graf beperkte als het ware de ruimte die Jezus had. En ik vind het zo mooi dat Jezus gelukkig geen genoegen heeft genomen met de ruimte die hij had. Dat hij zei, die steen moet weg. Want de Bijbel zegt ook dat hij zelf zijn leven terugnam. En de steen wordt weggerold. En zo geloof ik ook dat Paas, als we dat vieren, dat we een God dienen, dat we een Jezus dienen, die niet alleen voor zichzelf een open graf had, maar die ook voor jou en mij visie heeft voor een open graf. Niet wil toestaan dat bewakers je leven blijven beheersen. En niet wil toestaan dat er allerlei stenen op je weg zijn die je blokkeren. Maar God gelooft in jouw toekomst. God gelooft in groei. God gelooft dat stenen weggerold mogen worden en hij kan dat doen. En soms is het goed om te kijken, maar wat blokkeert mij? Wat houdt mij vast? En dat je Jezus uitnodigt. En niet alleen maar, Jezus, haal mijn steen weg. Maar Jezus, laat me zien wat deze steen is. En breng mij in het proces dat deze steen uitgegraven wordt in mijn leven. En weggerold wordt in mijn leven. Ik wil hiermee aan de gang. Want ik wil niet langer dat dit mij blijft blokkeren in mijn leven. En weet u wat het mooiste is? Wat het eerste gebeurt als de steen wordt weggerold? Dan komt het licht binnen. Dat is het eerste wat gebeurt. In dat graf is het aardedonker. En stenen in je leven kunnen het licht wegnemen. kunnen ervoor zorgen dat je geen toekomst ziet, dat je geen perspectief ziet, dat je bij de dag gaat leven, dat je denkt, het zal altijd wel zijn zoals het nu is, en volgend jaar ben ik op precies dezelfde plek. Maar als een steen wordt weggerold, het eerste wat gebeurt is dat het licht komt binnen. En als er licht binnenkomt, ga je meer zien. Ga je dingen waarnemen. En het mooie is ook, je kan naar buiten kijken. Je ziet ineens een ruimte waar je nog niet bent geweest, waar je naartoe kan. En ik geloof dat God in ons leven, juist met Pasen, licht wil binnenbrengen op plekken waar het licht niet meer is. Of waar misschien wel nooit licht geweest is. Ik geloof dat God zijn kerk en zijn gemeente wil klaarmaken en wil gebruiken om voorbeelden te zijn van hoe hij redt, hoe hij geneest, hoe hij bevrijdt, hoe hij herstelt, hoe de kracht van het kruis en de opstanding zichtbaar wordt in levens. En daar is niet één manier voor. Als we met een miljoen christenen zijn, zijn er een miljoen manieren voor. Unieke manieren om te zien hoe de kracht van God zichtbaar wordt door elk leven heen. Maar ik geloof wel in een God van kracht. En dan gebeurt er wat opmerkelijks. Dan zegt Jezus, of dan zegt die engel, die zegt tegen die vrouwen, ja, hier zie je niet, ga naar Galilea. Vind ik echt een rare zin. Misschien ben ik weer degene die daarover nadenkt en doet hij dat niet. Dan denk ik, wat is Jezus nou raar? Waarom nou naar Galilea? Ik bedoel, hij kan overal zijn waar hij wil. Later zien we ook dat hij gewoon in ruimtes binnenkomt. En dan zegt hij tegen hem, ga naar Galilea. Dan denk ik, Heer Jezus, doe niet zo moeilijk. Ga gewoon waar die discipelen zijn, stap daar binnen. U kan het nu op dit moment. Waarom? Omdat Jezus nooit iets voor niets doet. Dus ik vroeg me af, er moet een reden zijn waarom deze engel zegt, ga naar Galilea. Waarom deze discipelen, het is niet zo bij ons, dat we zeggen, nou ga naar Dordt. En dat je denkt, oké, 5 minuten rijden met de auto, of de auto in, is allemaal niet zo'n probleem. Maar het wordt wat anders als we tegen u zeggen, nou, ga ervoor en stap die ring in. En ik vind het mooie dat hij daar dan wat bij zegt. Want dat is best spannend. Weet je wat de tweede belofte is? Als jij die ring instapt, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Als jullie ervoor gaan om naar die ongelovigen te gaan en te proberen te laten zien wie ik ben, zal ik daar zijn. Dat is gaaf, wat er staat. Daar zul je mij zien. Gek hè, dat Jezus zegt, niet eerst hier, daar zul je me zien. En soms hebben wij de moed nodig om soms te durven en soms zeggen, hey, en daar zul je me zien. Er zijn soms momenten wat ik op Facebook plaatste. Het kruis is geen eindpunt, het is het begin. Want het zou toch raar zijn dat als we allemaal zeggen, het kruis maakt je vrij, het kruis geeft kracht, het kruis herstelt je identiteit, dat we dan lopen naar het kruis en dat we zeggen, hier is mijn identiteit hersteld, nu ben ik vrij, nou blijf ik hier staan. Dan denk ik, nu heb je wat te brengen. Nu heb je getuigenis. En het kruis is een plek om voorbij te gaan. Misschien wel meerdere keren. Misschien wel heel vaak in je leven. Maar het is nooit een plek om te blijven. Ook Jezus bleef niet aan het kruis. Hij ging door het geopende graf zelf vooruit naar Galilea. En jij en ik. En wij ervaren de kracht van het kruis. Juist ook om daarmee een leven in vrijheid te laten zien aan de wereld om ons heen. Goed nieuws te brengen. Weet u, het valt me ook op dat de toon van Jezus is anders voor het kruis dan na het kruis. De toon van Jezus naar zijn discipelen voor het kruis is vooral onderwijzend. Hij is ze dingen aan het leren, hij is ze dingen aan het uitleggen, hij vertelt waarom dingen gebeuren, heel veel dingen snappen ze niet. Heer Jezus, wij baden voor hem, maar het gebeurde niet. Bij u gebeurde het wel en dan neemt hij tijd om het uit te leggen en te onderwijzen. Hij is heel coachend bezig. Voor coaches van deze tijd is Jezus misschien wat grootste voorbeeld hoe hij dat doet. Hij is vooral coachend bezig. Wat is de toon na het kruis? Ga heen. Ga. Maak alle volk tot mijn discipelen. Kom op. Ik heb je toegerust. Stap uit. Wat ik deed, gaan jullie doen. Jezus zegt eigenlijk, ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. En dat is best spannend. Ik weet nog dat ik mijn rijbewijs gehaald had. En dat je dan de eerste keer zelf moet rijden. Wie herinnert zich dat moment? Ja. Ik weet ook nog dat Veerle de rijbewijs had gehaald. En voor de eerste keer ging rijden in mijn auto. Dat is ook zo'n moment. Maar waar eigenlijk de rijinstructeur, als je examen hebt gedaan, zegt, hey, ga. Daarvoor geeft hij je alle instructies. Hij grijpt in en hij helpt je. Maar na het examen zegt hij, ga. Je hebt alles in je. Geloof je dat dan zelf al helemaal? Ja, je gelooft omdat je dat papiertje hebt. Voel je hem ook helemaal, dat je het al zelf kan? Nou, ik weet nog wel dat ik de eerste keer wat peentje zweette zo in die auto. En hoe dat ging en spannend vond. Maar de rijinstructeur gelooft dat je het in je hebt. Dus durft jou weg te sturen. Jezus gelooft in jou en durft jou op weg te sturen vanaf dat kruis de wereld in. En zegt, je kan het. Moet je dan alles goed doen? Nee hoor. Het enige wat je moet doen is gewoon met hem lopen. Dan mag je fouten maken. Dan mogen dingen misgaan. En dan loop je gewoon weer langs het kruis. Dan kom je terug. En het is eigenlijk zo mooi dat Jezus dan tegen zijn discipelen zegt, wat beschikbaar was voor mij, geef ik nu aan jullie. Wat ik deed, gaan jullie doen. Wat ik zei, gaan jullie zeggen. Wat ik gaf aan mensen, gaan jullie geven. Jullie worden mijn lichaam. De kerk wordt mijn lichaam. En hij nodigt hen uit om niet te blijven bij het kruis, niet te blijven in het graf, genoegen te nemen met de steen voor hun leven, of wat ze niet kon. Nee, hij nodigt hen uit om te gaan. Ik vind het ook zo mooi dat zelfs bij Petrus, die er zo'n zooi van gemaakt heeft. Wat zijn Jezus' woorden? Heb je me lief? Ja, zegt Petrus, ik heb u lief. Dat is genoeg, hoed mijn schapen. Petrus, je hebt het in je. Jij denkt nu dat je niks kan, maar ik wel. Ik geloof dat je dat kan. Ja, maar meneer, ik heb er net een zooi van gemaakt. En ik kan het allemaal niet, ik doe niet goed. Petrus, wijd mijn lammeren. Je kan het. Eigenlijk wat Jezus doet, hij spreekt geloof in Petrus, dat hij zegt, Petrus, je kan het. Ik geloof in je. Ga naar Galilea. En ik vind het zo mooi dat de christenen in de eerste gemeente leven in de opstandingskracht van Jezus. Ze leven niet bij het kruis, ze leven wel met het kruis, begrijp me goed. Maar ze blijven niet staan bij het kruis, ze blijven niet liggen in hun graf, maar ze stappen uit en ze veranderen de wereld. En de een met woorden, de ander met daden, weer een ander met hulp, weer een ander, ieder op zijn manier. Maar als community met elkaar hadden ze een ongelofelijke impact op de wereld. En besloten ze niet voor zichzelf te leven, maar voor die ene boodschap die Jezus hen meegegeven had. En ze geloofden dat de kracht die ze in Jezus gezien hadden, ook beschikbaar was voor hen op dat moment. Het kruis is een plek voor vergeving, vrijheid en herstelde identiteit. Maar het graf is de weg naar Galilea. Vanuit het graf is de weg naar Galilea. En soms is dat worstelen. Want Jezus zei een aantal dingen. En hij zei bijvoorbeeld in Marcus 16 eigenlijk de toon na het graf. En luister maar hoe anders die is dan op het moment dat Jezus zijn discipelen nog aan het coachen was. Hij zei tegen hen, Marcus 16 vanaf vers 15, hele bekende tekst. Ook soms wel controversiële tekst. Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. En met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, dan zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. En het lastige is dat deze tekst zo vaak uit zijn verband gerukt is. Dat we hem soms ook maar naar de zijkant hebben geschoven. Maar je kan hem ook niet schrappen. En ik wil opnieuw op zoek naar, maar wat zegt Jezus hier dan? Het is soms comfortabel om deze maar weg te doen. Omdat het makkelijker is. Maar het is niet eerlijk. Want het was wel een van de instructies die Jezus gaf aan zijn discipelen. En het allereerste wat hij zegt, waar je herkenbaar aan bent, je brengt goed nieuws. En dat is iets waar we ons in ieder geval allemaal aan vast kunnen houden. Zijn we goed nieuwsbrengers? Zijn we brengers van hoop? Zijn we brengers van leven? Zijn we brengers van vrijheid? Er staat, ze zullen demonen uitdrijven. En ik geloof dat je daarmee eigenlijk bezig bent om de bewakers van levens van mensen onwerkzaam te maken in hun leven. En soms gebeurt dat door een gebed in bevrijding. Dat je iemand vrijzet van demonen die je leven teisteren. Maar ik heb ook gezien dat soms in counseling en door gesprekken je als het ware ook demonen onwerkzaam maakt in een leven. Omdat je door een proces waarheid begint te spreken in een leven. En iemand vrij maakt. Er is niet één manier. Er zijn diverse. Maar ik heb ook mensen gezien die op instant manier geraakt werden door de kracht van God. En volledig vrijgezet werden. En het is niet of, het is en. Ik wil niet hoeven kiezen tussen die twee. Ik wil ze het liefst allebei zien. En ik wil naar allebei verlangen. Er staat dat we ze mogen aanbieden vergeving en bevrijding van schuld. En ik hoop dat onze grootste boodschap is. Waar mensen liefde, vrede, vrijheid en vergeving zullen vinden bij het kruis. In plaats van een oordeel. En daar heb ik vaak over gesproken. Hoe we soms als kerken geworden zijn. In plaats van goed nieuwsbrengers tot oordeelbrengers. Laten we goed nieuwsbrengers zijn. Maar tegelijkertijd staat er ook. Ze zullen herkenbaar zijn aan kracht. En dat is een lastige. Omdat er dingen staan die we denk ik. Niemand zal zeggen ik hoef ze niet. Niemand zal zeggen, nou nee, dat hoeft allemaal niet voor mij. Maar het lastige is dat we ze soms niet altijd zien gebeuren. Het is niet zo dat als we voor zieken bidden, dat ze altijd genezen. En soms schuiven we dat dan weg. En ik vond het zo mooi wat Karin zei afgelopen vrijdag. Ze haalde een tekst aan waarop een gegeven moment stond. En ook als we het niet zien gebeuren, dan zien we Jezus. En die vond ik eigenlijk heel mooi. De kunst is, denk ik, ook als we niet zien gebeuren waar we voor bidden of voor vragen, dat we dan nog steeds Jezus in ons vizier nemen. Dan naar Jezus kijken. Maar er zit ook een ander gevaar in. Dat sommige mensen zeggen, ik kijk maar naar Jezus, dan hoef ik niet meer te kijken naar die andere dingen. Dan doe ik dat naar de zijkant. Want ik kan er misschien niet zoveel mee. Nee, ik geloof ook dat ik zeg, Jezus, ik kan er niet omheen dat u dit zegt. Dus er is ook blijkbaar iets dat u deze kracht zichtbaar wil maken in onze kerken en gemeentes. Tegelijkertijd zie ik het niet altijd gebeuren. Wat moet ik daarmee? Sommige mensen hebben daar oplossingen voor, die gaan dan harder bidden. Niet harder met vaker, maar die gaan dan heel hard bidden. Heer, ik spreek genezing. Heer, ik spreek genezing. Ik spreek genezing. Alsof God dan denkt, oh, nu hoor ik je. Weet je wat we dan aan doen? Zijn we gewoon heel veel kracht zelf aan het doen. Degene die er staat begint zich ook heel ongelukkig te voelen. Die denkt, doe ik wat fout of zo? Of denk je dat ik doof ben? Ik ben het nu in ieder geval geworden. Maar... En we gaan soms heel moeilijk doen in onze eigen kracht en richten daar schade mee aan. En ik denk niet dat God meer gaat doen als wij ons volume harder maken. Of als we sneller gaan praten. Of als we formules van woordjes gaan verzinnen. Van dan gaat God doen. Zegt God... Twee woordjes verkeerd, nee, doe ik het niet. Of helemaal, zo werkt het bij God niet. God is relationeel. En ik heb echt honger en verlangen dat ik zeg, Jezus, ik worstel hiermee. Dat uw woord zegt dat we er herkenbaar aan zijn. En tegelijkertijd dat ik dat niet echt zie. Ik worstel daarmee. En het meest makkelijke, Heer, is om eigenlijk dit onderwerp te laten rusten. En het opzij te zetten. En zeggen, nou oké, laat maar. Maar dat voelt ook niet goed. En ik zeg hier niet mee dat elke zieke moet genezen. Of dat er altijd wat moet gebeuren. Ik zeg er wel mee dat ik niet terugzie wat hier staat vaak. Dat ik denk, hier, daar verlang ik ook naar. En ik denk dat onze uitdaging is. Hoe wakkeren we het verlangen aan naar meer van de kracht en de aanraking van God. En dat er genezing, herstel en bevrijding zal zijn. Zonder dat we pijnlijk en veroordeeld worden. Veroordelend worden. Dat is een zoektocht. Maar ik wil de honger niet loslaten. Want ik geloof dat ook die kracht een essentieel onderdeel is. En Paulus zegt hetzelfde. Die zegt in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. Zegt hij toen hij kwam bij de Korinthe. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan uit wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dus Paulus zegt hier eigenlijk, het gaat niet alleen om woorden. Het gaat ook om ervaring. Het gaat ook om gevoel. En nu weet ik dat mensen dit lastig vinden. Maar als wij zeggen tegen elkaar, woorden hebben kracht. Wat bedoelen we daar dan mee? Dan ben je geraakt door iets. Dat bedoelen we met als woorden kracht is, dan is het niet van hij heeft ze krachtig uitgesproken, heeft hard uitgesproken, hebben ze iets gedaan. Als iemand zegt je bent lelijk, dan hebben die woorden kracht. Niet omdat je ze alleen hoort, maar omdat ze hier iets doen. Omdat je iets ervaart door die woorden heen. Je ervaart iets. En zo geloof ik precies hetzelfde als Paulus zegt, kracht, dat je kunt in de kerk je gevoel niet uitzetten. Je kunt nooit Jezus' liefde ervaren met een dicht gevoel. Dat is echt onzin. Want dan ervaar je liefde niet, dan weet je alleen dat er liefde is. Liefde ervaar je. En ik geloof dat ook gevoel er iets is wat er mag zijn. En dat de kracht van God en de geest van God wil werken in woorden, in ons verstand, maar ook wil werken in ons gevoel en mensen je gevoel mag meedoen in de kerk. Het mag meedoen soms in de mooie momenten, maar mensen, het mag ook meedoen in de momenten dat je je niet goed voelt. Dat is geen falen. Dat is niet dat God zegt, oh je voelt je niet goed, blijf even buiten. Zegt God, juist dat mag er zijn in mijn kerk. Dat mag er zijn bij mij. En geloven we ook dat de kracht van God zichtbaar mag worden in meer dan woorden. Ik verlang er echt naar dat mensen geraakt worden door de kracht van God. Ik verlang ernaar dat de kracht van God sterker terug gaat komen in zijn gemeente. Niet als vervanging van, maar het compleet gaat maken met wat er al is. Samen de woorden en de kracht. En dan gaat Paulus verder in 1 Korinthe 4 vanaf vers 19. Dan zegt hij, maar ik zal spoedig naar u toekomen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Hier zegt hij dus, het koninkrijk van God bestaat uit kracht. Weet je wat hij hier eigenlijk mee zegt? Als je het alleen in woorden houdt, wordt het een filosofie. Dan wordt het net zo waardevol als iemand anders die wat wijs zegt. Of die wat mooi zegt. Het was ook een van de dingen die mij tegenstond toen ik een van de aankondigingen hoorde over de passie dit jaar. Ja, het is een universeel verhaal, passend bij mooie andere uitspraken die gedaan zijn. Het is het verhaal van gewoon samen en met elkaar. En toen dacht ik, hey, het verhaal wordt verkleind tot een filosofie. Tot een mooi woord. En het verliest de kracht. Want het kruis gaat niet over woorden. Het gaat over een veranderd, vrijgezet leven. Dat is waar het kruis over gaat. En Paulus zegt dat hier ook van, je kunt heel gewichtig doen met woorden. En we kunnen met elkaar over elkaar heen buitelen, over allerlei theologische verschillen. En daar staat de kerk ook bekend om, dat we met elkaar daarover bezig zijn, wat er wel en niet staat. En de wereld erbuiten ligt echt in een deuk, die denkt, wat doen die mensen moeilijk. Terwijl ze eigenlijk gewoon nodig hebben om de liefde van God te ervaren. En te zien is dat er een God die leeft. Denkt u echt dat God in de hemel nou zit van, ja, het woordje de, het of een, moet het er wel staan of niet staan of wat dan ook. God zegt, ervaar me gewoon. Ik wil dat je me kent. Ik wil dat je weet wie ik ben. En daarom denk ik wel eens, soms mensen die maar een heel klein stukje van de Bijbel hebben, hebben soms een wat rijker, dieper geloofsleven dan wij. Hiermee zeg ik niet dat we niet spitten. Hiermee zeg ik niet dat we niet studeren, maar laten we nooit de relatie met God vergeten. Het koninkrijk bestaat uit dat Gods kracht komt door zijn woorden heen om levens te veranderen. Te genezen, te bevrijden, te verlossen, te helen. Dat is waar Pasen over gaat. En dan noemt hij dat zelfs opscheppers. En hij noemt het opscheppers die het alleen bij woorden laten. En woorden zonder ervaring zijn leeg. Iemand die vertelt over iets wat hij nooit heeft meegemaakt, die maakt iets tot een religie. Ik kan het mooiste verhaal vertellen over de jungle en hoe het daar is, maar ik ben er nooit geweest. En je zult het voelen in mijn verhaal. Totdat je iemand spreekt die er is geweest en misschien wel hakkelt in zijn woorden en niet de mooie volzinnen heeft. Maar je kan aan iemands lippen zitten omdat je de ervaring proeft van iemand. En weet je wat mensen nodig hebben? Ze hebben van ons geen bijbelteksten nodig. Ze hebben Jezus in jou en mijn leven nodig. Ze hebben de kracht van Jezus nodig. En ik verlang ernaar dat, net als in de eerste gemeente, de kracht van Jezus zichtbaar wordt in wat we spreken, maar ook in genezing, bevrijding en herstel. Dat we misschien wel vrijmoedigheid gaan krijgen om voor mensen te bidden op straat, voor mensen. En dan niet dat meest ongemakkelijke gevoel, wat mij ook wel eens overkomt, mag ik voor u bidden? Kent u dat of niet? Maar gewoon dat er zoveel kracht is dat het gewoon gemakkelijk en dat het goed voelt. En dan zegt Paulus verder over die mensen. En of tegen Timotheus zegt hij de volgende tekst. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt, er zijn mensen die eigenlijk helemaal verstrikt raken alleen in woorden. En die de kracht ervan hebben verloochend. In de Amplified Bijbel staat het wat mooi. They hold the form of piety, through religion, and they deny and reject and are strangers to the power of it. Dus ze weten iets, maar vond ik zo mooi hoe dat stond. Ze zijn vreemden voor de kracht ervan. Ik wil geen vreemde zijn voor de kracht van God. Want de kracht van God verandert mensen door zijn woord. En Paulus zegt, mensen die dat doen, die de kracht van God eigenlijk ontkennen, zeggen dat niet meer. En we moeten alleen maar, zegt hij zelf, keer je van hen af. Weet je waarom ik denk dat hij dat zegt? Omdat hij ergens anders ook zegt, de letter alleen dood. Het haalt iets weg. En we hebben die balans nodig. En ik verlang daarnaar, ook voor vandaag en voor de komende tijd. Ik wil geen vreemdeling zijn voor de kracht van God. Ik wil er naar jagen. Ik wil er naar verlangen. En ik wil het niet door eigen kracht zichtbaar maken, door hard te spreken of snel te spreken of wat dan ook. Maar ik wil puur verlangen. God, laat meer van uw kracht zien. Ik wil u aanbidden, zodat meer van uw kracht ook gewoon kan nederdalen. Want aanbidding zegt eigenlijk, u bent welkom. Meer van hem, minder van mij. Dat is wat aanbidding doet. En hoe wordt meer van God zichtbaar? Als we verlangen naar meer van hem en minder van mij. Wat zijn de gevolgen? Nou, de Bijbel zegt dan in Efeziërs 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Hier zegt de Bijbel dus, we hebben nodig wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. Hey, je hebt je verstand nodig. Hier moet wat gebeuren. Begrijpen. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En het mooie is, hier staat kennen en verstand. En God zegt, er moet wat in je verstand open en er moet wat met je kennen gebeuren. En het mooie is, het woordje kennen wat er staat, is het woordje yada. En dat spreekt letterlijk over relatie, ervaren. En hier staat eigenlijk dat verstand en ervaren samen opgaan. Het kennen van Gods woord. En dat het komt in ervaring. Dat ik het ervaar. De discipelen kregen niet alleen een boekje over Jezus. Ze liepen ook met hem mee. En ze ervoeren zijn wonderen, zijn tekenen. Ze hoorden zijn onderwijs. Ze zagen zijn liefde. Ze ervoeren hem. En dat veranderde hun leven. En de discipelen vandaag, jij en ik, hebben niet alleen nodig om een boekje te hebben. Maar we hebben ook nodig om hem te ervaren in ons leven. En hem te leren kennen. En dat we gaan beseffen wat de erfenis is. Weet u, de erfenis van Pasen is niet een verhaal. De erfenis van Pasen is niet een verhaal. De erfenis van Pasen is dat jij en ik vrijgezet zijn, onze identiteit hersteld is, dat het graf opengegaan is en dat jij en ik nodig zijn in Galilea om daar te doen wat Jezus deed. Dat is Pasen. Nog één keer. Herstel van identiteit, genezing en bevrijding van onszelf. Een open graf. Dat dingen in ons eigen leven hersteld worden. En vervolgens dat we nodig zijn in Galilea. Om te laten zien en te doen wat Jezus deed. Jezus zocht geen toeschouwers. Hij zocht discipelen. Die bereid waren om te leren. Ben jij het komende jaar bereid om te leren? Zeg, Jezus, wat deed u? En ik wil dat doen. De kracht van Jezus. Hij wilde dat ze eigen maakten wie die was, in plaats van dat ze al zijn leerstellingen overnamen. En ik wil twee dingen meenemen voor vandaag. Als eerste dat geopende graf. Ik geloof dat God graven wil openen. Dingen die vastzitten in je leven. En ik geloof dat vandaag of de start van een proces kan zijn. Of een instant moment. Ik laat het aan God wat het is. Ik geloof in beide 100%. God weet precies wat goed is. Maar ik geloof wel dat startmomenten gemarkeerd kunnen worden. En dat God dingen die geblokkeerd zijn wil losmaken, stenen wil wegrollen en situaties in beweging wil brengen. Geopend graf wil brengen. En dat is het eerste wat ik wil vragen. Misschien ben jij hier vanmorgen of thuis. Dan ken je, hé, er zijn eigenlijk stenen voor mijn leven. Jezus zorgde voor een open graf. Maar hij wil ook de stenen in mijn leven wegrollen. Hij wil licht laten schijnen daar waar het donker is geworden. En misschien zijn er situaties vastkomen te zitten in je leven. Of zijn er dingen waar je al lang mee worstelt. Of je zegt, Jezus, dit zijn echt dingen die dicht lijken te zitten. Vraag, zijn er bewakers in jouw leven die steeds met dezelfde zinnen terugkomen? En je eigenlijk willen houden in de situatie waar je bent. Dan wil ik je vragen om gewoon een moment te gaan staan op de plaats waar je bent. Hier of thuis, in de auto zou ik niet doen, als je later luistert. Dat je gaat staan gewoon een moment plaatsen en zeggen, ja Heer Jezus, ik heb echt nodig dat u mijn leven aanraakt. Ik ga je niet naar voren vragen, ik wil je alleen vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Wil ik een moment voor je bidden. Heer Jezus, en mensen die gaan staan, hun signaal vandaag is, Heer, ik heb u nodig op dit gebied van mijn leven. Dit is een gebied wat vast zit, waar steeds dezelfde zin klinkt, of waar een steen ligt, of een gebied waar je misschien steeds struikelt. Heer, en ik bid op dit moment dat u levens begint aan te raken in de naam van Jezus. Ik geloof in een geopend graf. En ik bid, Heere, zoals op die ochtend, paasmorgen, de grond begon te schudden. Zo bid ik, Heere, dat u dit gebied wat vastzit in hun leven, begint te schudden in de naam van Jezus. Dat vandaag een startpunt zal zijn. En Heere, in uw naam kan het een instant moment zijn, maar het kan ook de start van een proces zijn. Maar u komt in beweging, dat geloof ik vandaag. En u begint aan te raken. En ik bid, Heere, sommigen waren geraakt door dat stuk over de bewakers. En zeg, ja, ik heb echt bewakers in mijn leven die me soms echt willen houden op de plek waar ik ben. Voor sommigen is het zelfs bijna een fysieke persoon in je leven. Of een stem die blijft klinken. En in de naam van Jezus bid ik, Heere, dat u deze bewakers begint te neutraliseren in hun leven. Zoals ze in het verhaal van de opstanding, als waar tot stilstand kwamen. Of vluchten, versteenden. Zo bid ik, Heer, dat deze bewakers in levens verstenen op dit moment in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Bid voor mensen die zijn gestaan omdat er geen licht is. Misschien wel sommigen die ziek zijn. Waar ziekte is, waar moeite is. Waar situaties zijn die vastzitten. En ik bid, Heer Jezus, dat u begint aan te raken. Zoals u dat deed toen u hier op aarde liep. En u gaf dat aan uw kerk, u gaf dat aan uw gemeente. U belooft dat, Heer, in Marcus. En ik bid, Heer, dat u begint aan te raken in levens. En dat mensen herkenbaar zullen worden aan dat u geneest en bevrijdt en herstelt, Heer. Bid, Heer. Kom gewoon dichtbij in levens, Heer. Raak aan. Zet vrij, Heer. Start een proces. Breng de juiste mensen op hun pad. Soms hebben we ook, in plaats van bewakers, hebben we helpers nodig. Heer, en u kwam, en ik heb toch het gevoel dat ik moet zeggen, u kwam ineens langs zij bij Petrus. En daar waar zijn situatie vast zat, omdat het niet goed gegaan was, kwam u langs zij. En u startte een proces. Wat hem bracht naar, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. En zo bid ik, Heer, dat mensen hier ook zullen ervaren dat u gewoon langs zij komt. Zegt, ik start dat proces in je leven. Bid ik, Heer, dat u begint aan te raken. En ik bid, Heer, dat ook bij mensen waar gevoel dicht zit. Bid, Heer, dat u dat begint te herstellen en aan te raken in Jezus' naam. Jezus' naam. Een tweede vraag die ik zou willen stellen. Ook vandaag is. Vandaag is een moment om de toekomst in te trekken. Het geopende graf opent een weg naar voren toe. Stappen we Galilea in komende jaar. Zoals Jezus zei die ochtend, ga naar Galilea, ik zal daar zijn. Zegt hij ook tegen mij, jou en mij, hey, stap naar buiten, ik zal er zijn. Hebben we verlangen dat Gods kerk begint te groeien en te bloeien. Te groeien omdat dat betekent dat er levens gered worden. Begint te bloeien zodat er meer van Jezus zichtbaar wordt. Voelt u de twee stukken? Beide is nodig. Bloeien zodat meer van Jezus zichtbaar wordt in jou en mij. Groeien zodat er levens gered worden. Verlangen we daarnaar? Of nemen we genoegen met waar we zijn? Of volgen we Jezus aan en zeggen, ga naar Galilea. Jezus gaf zijn discipelen onderwijs, maar ook instructie. En ik heb hier neergezet. Jagen en verlangen we ook naar de kracht van het open graf? Of blijven we bij het kruis staan? Is Pasen voor ons alleen een kruis of ook een open graf en de weg naar Galilea? Drie dingen. Weet u, en ik wil ervoor gaan. Ik wil ervoor gaan, ik weet niet hoe dat precies gaat in corona, maar ik wil ervoor gaan dat mensen hier of via de stream echt tot bekering gaan komen, Jezus gaan vinden. Ik wil ervoor gaan dat mensen gaan genezen en herstellen en bevrijden hier of via de stream. God is niet gebonden aan een plek, maar ik geloof in de kracht van God en ik verlang ernaar. En als je dat met mij wil, weet je, dan zou ik heel, als eerste heel teer, het was een Heer, die kracht die er toen was op Pasen, die gaf u aan uw kerk als erfenis. Same power.